Nee, dus in die zin zit ik nu zeg maar in een fase van dat ik eindelijk met de billen bloot moet eigenlijk.
Ja.
Daar komt het eigenlijk wel op neer.
Om je podcast live te zetten.
Ja. Ja, en dus mezelf.
Ja. Want jij laat dan je drijfveren zien in je zoektocht.
Ja. Ja, ja, ja,
ja. Dan. Want wij zijn allemaal een deel van jouw zoektocht, hè? De mensen die jij interviewt.
Eigenlijk wel.
Ja.
Ja, en het rare is, ik weet het allemaal wel, maar dat is verstandelijk.
Ja.
Maar ik heb het gevoel dat ik toch nog er door me heen moet, zeg maar, hè?
Ja.
Om die volledige rust te krijgen, die ik ook ervaren heb in de beginsituatie met het kerkje. Om echt te zeggen, ik word ook steeds getest, hè? Dus ik word...
Ja, we worden steeds getest.
Ik word getest in de zin van, Michiel, niet mee bemoeien, niet mee bemoeien, niet mee bemoeien.
Ja.
Dus verstandelijk niet mee bemoeien. En als ik dat doe, dan loopt het in flow.
Ja.
Maar je wil heel snel, te snel.
Ja.
Want nu ook, hè, nu moet ik nog een aantal podcasts moet ik editen. En ja, ik moet toch wel een keer gaan publiceren, weet je wel. Nee, Michiel, nee.
Dat wacht maar op het moment. Heb je hem trouwens al aanstaan?
Ja, alles staat al aan.
Wacht maar. Ja, want ik vind dit ook mooi. Wat jij van jezelf vertelt. Ik weet niet of dat er ook misschien in gaat komen. Wacht tot het moment dat jij een inner nudge krijgt. Mijn vader was terminaal ziek. En we hadden al 37 jaar geen contact. En ik was heel erg van het padje toen ik het hoorde. Ik was van slag en het overviel me, want ik had hem al 37 jaar dus niet gesproken. En toen wist ik, op een ochtend werd ik wakker met een bepaalde tekst in mijn hoofd, wat ik hem nog wilde laten weten. En toen heb ik een kaartje klaargelegd en ik wist ieder woord, En ik heb 6 of 7 weken gewacht tot ik die impuls kreeg. Tot ik de impuls kreeg om het kaartje te schrijven. En toen ging ik zitten en ik ben nu weer ontroerd als ik het zeg. Het verschil was 1 woord. Dus als ik hem geschreven had toen ik de tekst had, 's ochtends toen ik wakker werd, had ik geschreven papa. En nu schreef ik lieve papa. En dat ene woord, dat was zo'n groot verschil. En ik checkte bij mezelf, meen ik dit? En ik meende het. Ik heb 7 weken gewacht en het kaartje lag er en iedere keer keek ik. Is het verkeerde kaartje? Nee, is helemaal goed. Kloppen de woorden niet? Nee, wil je het eigenlijk wel zeggen? Ja, ik wilde het wel zeggen. En mijn moeder zei, je moet snel zijn, maar dadelijk is je er niet meer. En ik heb gewacht.
Jee, mooi zeg.
Tot ik die impuls kreeg.
En hoe was de reactie?
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar het ging erom dat ik nog iets te zeggen had aan hem. Ik was helemaal niet bezig met hoe hij het kaartje ontvangen of hij het zou lezen. Dus ik weet het niet. En het is helemaal oké, want ik wou nog iets, ik wou hem bedanken.
Eigenlijk raak jij nu meteen de hele snaar van waarom dat ik deze podcast wil maken. Omdat ik ook zo ervaren heb dat als je die innerlijke leiding durft te volgen in plaats van je geprogrammeerde verstand, dat dan alles loopt zoals het moet lopen. Precies op tijd, op de juiste plek, op de juiste plaats.
Ja.
Dat is zo bijzonder, hè?
En het is helemaal niet makkelijk. Nee, dat ervaar ik ook. Ja, want we hebben doelen, we hebben verwachtingen. We hebben dingen hoog te houden. Ik wil altijd productief zijn, maar vooral ook nuttig. Nuttig voor anderen. Ja, en dan blijf je altijd maar bezig. Dan ben ik meer een human doing dan een human being, hè? Ja.
Ja, want hoe ervaar je dat nu? Want je hebt... Je bent ook universitair geschoold, hè?
Ja.
Dus dat betekent, ik ga nu even in de oordeelstand, hè? Maar dat betekent volgens mij heel rationeel. Ben je dan of niet? Dat je dat, je hebt zoveel kennis tot je genomen, maar kennis is nog geen kennis, zeg ik altijd. Heb je ergens een moment meegemaakt dat jij dacht van, hey, hoe ga ik al die ballast van me afgooien? Of hoe ga ik, je had het zo mooi over inner guidance, hè?
Mm-hmm.
Wanneer komt dat dan en hoe dan? Wanneer speelt dat dan? Of moet er eerst iets ergens gebeuren voordat dat komt?
Nou, er zijn wel een paar keerpunten geweest in mijn leven. Maar als ik helemaal terugga naar mijn jongste jaren, dan kon ik me heel erg verloren voelen. En dan was ik... Ik kan me nog herinneren dat ik 's nachts wel eens een kaarsje aandeed. 'S nachts. En dan sliepen mijn ouders en dan was ik... dat is wel heel intiem wat ik nu vertel. Maar dan was ik aan het bidden. En dan zei ik dan echt zo van... Ja, toen gebruikte ik nog woorden als God, hè, want ik was katholiek opgevoed. En dan was ik aan het uitreiken naar iets wat groter was dan mezelf. Er was een verlangen al heel jong in mij. Om verbonden te voelen met iets wat groter is dan mezelf.
Want als kind ben je daar eigenlijk al, hè?
Ja, ja. Ik denk dat wij dat verlangen, of die verbinding, dat we op een gegeven moment kwijtraken in ons leven. Ja, want daarna wou ik helemaal niks meer met kerk. En wat een onzin allemaal. En alles wat moest en alles wat niet mocht. Oh, dat vond ik verschrikkelijk. Ik was wel heel rebels.
Mooi.
Ja. Zo van, dat bepaal ik zelf wel. Dus ik ben die connectie heel erg kwijtgeraakt. Ja. En toen trof ik iemand in mijn leven. En hij is heel lang mijn partner geweest. Die juist heel erg die connectie voelde. Die daarna gezocht had. En verschillende paden had uitgespeeld. En die connectie ook voelde. En op het moment dat onze relatie stuk liep. En ik helemaal weer zo verloren voelde. Terwijl ik een hele zelfstandige, onafhankelijke vrouw was, ben. Ik bedoel, ik dopte mijn eigen boontjes, had mijn eigen inkomen, mijn eigen bankrekening, een goede baan. Maar toch, hè, ik voelde... Ja, ik was enorm ontdaan. We hadden dit allebei niet aanzien komen, deze breuk. En toen heb ik... Mijn oog viel op een kaart en was een heel mooi gebed. Een gebed aan Lai Chi. En ik weet nog waar ik was en ineens voelde ik een aanwezigheid. Ja, ik kan dat niet uitleggen. Ik nam iets waar en ik voelde me gedragen. Ik was niet meer alleen. En toen ik dat eenmaal gevoeld had, toen wou ik meer. Dat was echt zo'n keerpunt in mijn leven.
Deurtje ging open.
Nou, ja...
Want ik vind het eigenlijk een enorme paradox, hè? Ik ben dus deze podcastserie in dit kerkje begonnen. Terwijl alles wat jij vertelt en alles wat ik ook ervaar, hè, over dat keerpunt, zeg maar, want ik heb dat ook meegemaakt. Maar dat is wat de religies je nooit verteld hebben. Dat vind ik zo raar.
Nee.
Hè? Want het gaat alleen maar over die man daarboven, weet je wel.
Ja, er is helemaal geen man.
Nee.
Nee, precies. Er is niks. Ik bedoel, voor mij is iets heel anders. En alles wat je in woorden probeert te vangen, maakt het eigenlijk... Ja, het lukt niet om het in woorden te vangen.
Het is te groot.
Het is iets wat je kunt ervaren. Maar toen ik dat eenmaal ervaren had en ik dacht dat ik een atheïst was, hè, op dat moment, hè, was ik dat ook. Hè. Mm-hmm. Tenminste, dat was ik natuurlijk niet. Ik denk, wij zijn allemaal spiritual beings, spirituele wezens. Alleen ik was dat helemaal kwijt. Maar toen ik dat eenmaal voelde, dus die crisis heeft ook niet heel lang geduurd. Ik was na 5 dagen had ik weer grond onder mijn voeten. Nadat dus ja, mijn partner zei dat hij niet wist waarom, maar dat hij verder ging zonder mij. Dat heeft 5 dagen geduurd. En toen heb ik dus dat is ook wat Leonard Cohen zegt, hoe zegt hij dat ook alweer? There's a crack in everything and there is where the light comes in. Kende je die al?
Nee.
There's a crack in everything and there's where the light comes in. Dus inderdaad, zo'n crisismoment, dat ik echt, mijn leven stond op zijn kop. Ik stond op mijn kop, ik was misselijk, ik was ziek, ik kon niet meer eten. Er gebeurde iets in mijn leven, terwijl er een trouwdatum stond. Ineens was die relatie weg. De liefde niet, maar wel de relatie. En daar heb ik zo'n mooie spirituele ervaring gekregen. Ja.
Mooi zeg, want toen dacht je waarschijnlijk van... Eén grote klotezooi, om het zo maar eens even te zeggen. En nu kijk je er waarschijnlijk anders tegenaan. Zie je het nu ook als een cadeautje misschien zelfs wel? Of is dat ga ik dan te ver?
Ja, het was een keerpunt in mijn leven. Dus mijn hoofd zegt, waarom gebeurde dit? Wat was nou eigenlijk, was het echt nodig? Had het niet anders gekund? Dat heb ik nog heel vaak gedacht. Maar op zielsniveau is er zo'n shift geweest, daar ben ik dankbaar voor.
Hmm.
Ja.
En je hebt nu eigenlijk ook weer een hele grote shift meegemaakt. Tenminste, je hebt een eigen bedrijf. Je hebt een coachingsbedrijf volgens mij. Hè?
Ja, ja, het gaat. Het is een organisatieadviesbureau met 3 organisatiepsychologen. En wij begeleiden leiders, teams en mensen 1 op 1. Ja.
Maar het gaat stoppen.
Nou, het bureau, voor jou. Het bureau gaat niet stoppen.
Okay, maar jij hebt, je hebt een beslissing genomen. Vertel eens.
Ja, het was een hele moeilijke beslissing. Maar op een gegeven moment ging ik voelen dat het pad waar ik op stond, dat het niet meer mijn pad was. En dat er heel veel energie weglekte. En dat het ook te maken had met... dat vind ik zo moeilijk om dat uit te leggen. Ik was knetterhard aan het werk. Ik had heel veel klanten. Eigenlijk te veel. Dus ik had ik heb wel eens op LinkedIn geschreven. Ik ging een beetje aan mijn eigen succes ten onder. Want ik voelde geen vrijheid meer in mijn agenda. Ik zag zoveel mensen op een dag, zoveel mensen in een week. Ik was heel moe 's avonds. Maar ik voelde me ook heel nuttig. Dus dat heb ik heel lang volgehouden. En in 2000... Waar zijn we nou? We zijn nu in 2022. In 2021 werd mijn vader ernstig ziek. En dat was een heel proces wat ook in mij in gang werd gezet. En ondertussen werkte ik gewoon heel hard door, terwijl ik wel ruimte maakte voor dat hele proces. En in de kerstvakantie van 2021 voelde ik dat ik was gewoon ontzettend moe. Toen dacht ik, wat ben ik toch mee bezig? En ik begon steeds met te mopperen. Ook op klanten. Bedrijven waar ik voor werkte, waarvan ik dacht van, dus ik merkte, het past niet meer. Het is aan het wringen. Ja, heb ik een goed gesprek met mezelf gehad. En dat was niet bepaald, was wel confronterend. Want ik voelde wel, ik heb een andere beweging te maken. Maar ik had dus heel veel redenen om te blijven doen wat ik deed. Want mensen waren blij met mij. Ik heb 2 hele fijne collega's, echt geweldige mensen. Ik werd goed gevonden. Ik hoefde niks aan acquisitie te doen, al een aantal jaren niet. Ik had snel resultaat. Ik had inmiddels een techniek geleerd rondom traumabehandeling. Waar mensen zo opgelucht en bevrijd de deur verlieten. Ja, dat gun je iedereen. Dus ik was super beschikbaar. Ik werkte met teams waar ik heel vaak de boel zo flink op slot zat. Ook heel veel trauma uit het verleden. Waar mensen heel veel last van nog hadden in het hier en nu. Dus ja, ik was nuttig. En zo zijn er verschillende kantelmomenten geweest in mijn leven. En nu zit ik er weer middenin, in zo'n kantelmoment. En...
Dat is het dus, een kantelmoment.
Ja, het is echt een kantelmoment.
Eigenlijk word je weer met zachte drang, word je eigenlijk weer terug op je pad gezet.
Ja.
Misschien wel.
Ja.
En jij mag besluiten of je dat doet of niet.
Precies, want als ik het niet doe, dan kan ik ook gewoon zo doorgaan. Hè? Maar dan blijf ik wel heel moe, denk ik. Ja, dus ik merkte zo in die kerstvakantie, dat er kwam een soort verlangen van, ik wil ruimte. Ik wil ruimte voor mezelf. Ja.
Goh, mooi hè?
Ja.
Ik hoor mijn verhaal hier.
Ja, echt waar?
leuk.
Weet je, en dan ben ik iets in mijn familie, in mijn familiepatroon, dat is egoïstisch. Maar ik voel zo'n verlangen. Weet je, en op het moment dat ik die ruimte pak, dan ben ik ook weer... Laat ik zo zeggen, dan ben ik gewoon weer zo helder. Dan ben ik ook heel erg nuttig voor andere mensen.
Dat komt
vanzelf, maar het is wel in die volgorde.
Want is het ook zo, want dat is ook wat ik een beetje voorzie met deze gesprekken. Want je kunt wel allerlei dingen gaan vertellen. Maar juist door ervaringen vind ik het zo mooi. Ja. Dat beklijft veel meer. Maar even toch terug naar iets vertellen dan toch maar. Want dat is meer concluderend voor mij. Moet je maar zeggen of je dat oké vindt. Maar toen dacht ik in één keer van, ik hoor nu al die verhalen aan en mijn eigen verhaal, hoe ik het ervaar. Is het dan ook niet gewoon, als je durft te vertrouwen op dat pad, wat het dan ook is, hè, maar in ieder geval niet je druk te maken dat je hier in je hoofd, maar wel helemaal gaan voor dat pad, dat je dan als beloning die energie, die blijheid, de dingen op je pad krijgt die je nodig hebt, dat dan zeg maar de beloning is of zo? Klopt dat?
Ja, niet? Ik ben helemaal niet bezig met de beloning.
Klinkt misschien niet het goede woord, hoor.
Nee, dat maakt niet uit.
Want je bent het eigenlijk al.
Waar ik me voor openstel, en ik, dat in dat harde werken lukte dat gewoon niet meer zo goed, is die inner guidance. Dus er altijd, dus me weer dat verbinden met iets wat groter is dan mezelf. Sommige mensen noemen dat universum, anderen noemen het God. Of de bron waar je vandaan komt. Dan is er heel veel wijsheid beschikbaar. Ik noem het ook het gesprek met mijn hogere zelf. Dus ik heb spiritual practices oefeningen die ik iedere dag doe. Ik begin iedere ochtend met een bepaalde klank. Ik wil hem ook wel laten horen als je daar benieuwd naar bent. Maar dat kan allemaal nog. Dan zoek ik die verbinding op met mijn hogere zelf. En daar zit heel veel wijsheid. En ondertussen voel ik dus ook allemaal loyaliteit. Hè? Want ja, weet je, we hebben het net gehad over die relatie die uiteindelijk stuk ging. En waardoor het licht naar binnen kwam bij mij in die crisis. Ik weet gewoon, en dat is nog steeds een vriend van mij, hij vindt dit niet fijn als dit in de podcast komt. Dus dat lijntje begint al te lopen, hè?
Ja.
Als jij over mijn familie gaat vragen, wow, weet je, ik kan niet te veel zeggen over mijn familie, want dat vinden ze misschien niet fijn. Dus hoe vrij ben je, hè?
Ja, ja.
In essentie zijn we vrij.
Maar
die loyaliteiten, dus... het menselijke bewustzijn, die loyaliteiten lopen altijd.
We geloven in die programma's, toch?
Ja.
Dat zit allemaal in ons verstand.
Ja.
En dat is nou juist interessant om daarvan af te komen. Alleen maar door te weten dat het niet waar is. Want het is een individueel programmaatje wat loopt bij iedereen. En bij mij ook en bij jou ook. Alleen op een gegeven moment word je daar bewust van. En kun je daar een beetje toeschouwer van worden. Zo is het bij mij gegaan. Hè, dat ik dacht, oh wacht. Ik stel mezelf nu dagelijks de vraag. Als er dus zo'n programmaatje weer opstart. Hè, want iemand drukt op een knop. Want iemand spiegelt mij. Hè. Alle mensen spiegelen elkaar.
Ja, dat is mooi hè.
Dus als er dan iemand op die knop drukt, of ik zelf, ik druk ook op die knoppen. En dan zeg ik, oh wacht even, Michiel, ben jij dit? Nee, ik ben dit helemaal niet. Het is maar een programmaatje wat ik ooit erin gestopt heb. Of iemand anders bij mij ingestopt heeft. En dat helpt mij heel erg om toeschouwer te blijven van die programmaatjes in mijn hoofd. Het lijkt net of ik dan misschien altijd programmaatjes heb, maar volgens mij heeft iedereen dat, weet je wel?
Nou, weet je hoe ik dat noem, Michiel? Want woorden, ja.
Ja, woorden, inderdaad.
Ja, ik noem dat, wat ik aan het beoefenen ben, dus op dat spirituele pad, is een beetje onthecht kijken naar de wereld en naar mezelf. Dus dat is wat jij nu ook beschrijft, hè? Dus een beetje op een afstand, detached.
Ja.
Jij noemt het toeschouwen, ik noem het onthecht. En tegelijkertijd hebben we gewoon dit lichaam. Hè? En dit lichaam ervaart gewoon pijn. En dat kan emotionele pijn zijn, fysieke pijn. En we hebben overtuigingen en we identificeren ons met heel erg met geld. En met wat andere mensen ons aandoen. En met we identificeren ons met onze oordelen die we hebben over de wereld. Nou ja, en we zijn veel meer dan dat.
Mm-hmm.
Daar zijn we allebei over eens, hè? En het helpt me dan heel erg door die spirituele oefening te doen om een beetje onthecht te raken. En dan nog kan ik af en toe super geraakt worden. En dan inderdaad dat dan maar weer overgeven, hè? Aan het geheel, aan die bron waar we vandaan komen. Nou, geef het maar een naam.
Ja, ja.
Ik weet nog dat ik een keertje, dat was een paar jaar geleden, ik was zo intens verdrietig. Ik was op vakantie met familie en er was iets gebeurd. Waardoor ik letterlijk tijdens een wandeling met de familie een andere afslag nam. En wij waren in Friesland en ik liep naar het IJsselmeer. En ik was aan het huilen. En ik ben niet iemand die snel huilt. Dus dat was heel bijzonder. En ik was helemaal alleen en ik voelde me ook zo alleen. En ik zie nog de schaapjes staan daar op die dijkjes. En ik kom uiteindelijk aan het IJsselmeer uit. En ik ben daar gaan zitten en het regende ook nog, hè? Dus hoe dramatisch wil je het hebben? Ik ben daar gaan zitten in zo'n uitkijkplek, dat was overkapt, hè? Dat je gewoon naar de vogels kunt kijken op het water. En ik ben daar gaan zitten en ik heb gezegd, nou, ik geef me over, I surrender. En toen ben ik een hele mooie klank gaan zingen en toen heb ik letterlijk het verdriet uit mij zien gaan, voelen gaan, het IJsselmeer in. En ik was schoon en ik kom weer terug. En ik kon weer in het familiehuisje stappen en ik kon weer gewoon heel rustig. Ik heb me wel even teruggetrokken. Ik was weer bij mezelf.
Denk jij ook dat het dan nodig is voor iedereen om dan toch zo'n moment mee te moeten maken? Of niet? Of kun je zeggen van, hey, is het voldoende op een gegeven moment om te snappen dat je dus die verstandelijke programma's allemaal hebt en dat je op het moment dat je snapt dat je dat niet bent, dat dat voldoende is? Zou dat misschien de nieuwe tijd zijn?
Ik weet het niet. Moeilijk? Ik kan alleen maar vertellen, Michiel, hoe het voor mij is. Ik leer door dingen te ervaren. Dus dat betekent dat ik eerst ergens tegenaan loop en dat ik, ja, dat is echt, ja, dat ik daar lessen uit haal.
Je moet er doorheen.
Ja, ik wel.
Ja.
Ja.
Want dan beklijft hij pas echt natuurlijk.
Bij mij wel.
Ja, ik heb dat ook wel.
Ja.
Anders blijf je er alleen maar over nadenken weer. Dan zit je weer in je hoofd. Dat ja. Schiet ook niet op.
Dus ik merk van, weet je, dat over dat gedicht. En dat ik zeg, dat gebed. En dat ik dan ineens je aanwezigheid voel. En dat ik voel, wow, ik ben niet alleen. Nou, dat is zo bijzonder. Dat kun je toch aan niemand uitleggen. Dat kun je lezen in een boek. Maar dan is er een ervaring van iemand anders. Dus dat heb ik ervaren. Dat ene woord verschil op dat kaartje aan mijn vader die aan het sterven was. Dat ene woordje verschil. Dat ik gewacht heb op die inner nudge, op die impuls. En dat ondanks de aanmoediging van mijn moeder. Van ja, maar het gaat niet lang meer duren. Dat ik toch gewacht heb. Dat ik het risico heb durven lopen dat dit kaartje dus niet meer zou lezen bij leven.
Jij hebt dus vertrouwd op die innerlijke leiding. Ja. Wat het dan ook maar is. Hè?
Ja.
Maar het is groter dan inderdaad ons lichaam en wie we denken dat we zijn. Hè?
Ja.
Maar dat vind ik echt een mooie boodschap. Dat je dus, ondanks aanmoedigingen van je moeder, doe het nou maar. Nee, de tijd is nog niet rijp, zei jij. Of voelde jij. Ja. Want je moet wel durven voelen natuurlijk.
Ja.
Je moet dus vertrouwen op je gevoel.
Ja.
Want het verstand zal heel snel er overheen gaan door te zeggen, ja. Nee, doe het maar wel.
Nou, dat kaartje heeft daar gewoon al die tijd gelegen op tafel. Hè? Iedere keer zag ik het weer en ging ik het weer innerlijk checken.
Ja.
Heb ik al een impuls? Heb ik al een impuls om dat kaartje nu te gaan schrijven? Want je weet toch wat je wil schrijven? Je hebt zo'n adres. Maar die impuls kwam niet.
Hé, maar nu kreeg jij een impuls. Ik ga even over een ander boek. Je hebt mij verteld dat je dus 3 maanden naar Bali gaat.
Mm-hmm.
En dat was ook een impuls in 1 keer, of niet?
Ja, daar werd ik 's ochtends mee wakker. Heb ik niet zelf bedacht. Dat was ook niet een wens of een verlangen. Ik ben nog nooit op Bali geweest. Wel in Indonesië, maar ik ben nog nooit op Bali geweest. Ik schrijf mijn dromen op, Michiel. Dus ik heb een droomschrift. En iedere ochtend, voordat ik echt wakker word en mijn hoofd aangaat, ben ik nog eventjes in die droomwereld. En dan komen er soms nog wat fladder voorbij en die schrijf ik op. Dus ik heb mezelf getraind, als een jaar of 25, 30, om 's ochtends niet meteen aan te gaan. En op het moment dat je dat moment dat je echt diep in slaap bent en nog niet helemaal wakker, dat moment daartussen, ken je dat?
Ja. Bij mij werkt dat zo gelukkig, helaas niet, want ik ben al meteen aan als ik wakker word.
Ja, dat was ik vroeger ook. Heb ik meteen mijn lijstje, wat ik al moet doen.
Ik heb dat sluiermoment nooit.
Nou, dat sluiermoment, dat zeg jij mooi. Nou, in dat sluiermoment kwam Bali. Zo, vanaf deze kant, Bali. En mijn man lag nog naast me. Die staat meestal heel vroeg op, maar toen lacht hij er nog. En ik draai me om met een grote glimlach. Ik zeg, schat, ik ga naar Bali. Meteen wist ik het.
Yo.
Dat is een innerlijk weten. Ik ga daar ieder jaar 3 maanden wonen en werken. En hij kijkt me aan en hij zegt, wat geweldig voor je.
Oh, nice.
Ja, en nu weet je, dat is. Nu heb ik. Op een gegeven moment zag ik dat ik sabbatical opschrijf in mijn agenda. Dus ik heb geboekt. Ik vlieg 20 juni, de N van Nico. Ik heb al mijn trajecten afgebouwd. Ik heb mijn klanten laten weten dat ik er niet ben tot half september. Op een gegeven moment schreef ik sabbatical op. Toen dacht ik: oh, sabbatical? Ik ga blijkbaar helemaal niet werken. En nu voel ik ook, Michiel, hoe minder ik in mijn agenda heb staan, voel ik pas hoe moe ik eigenlijk ben.
Zo, dat heeft nog even tijd nodig.
Ja, ik ga uitrusten.
Mooi.
Dus heel veel mensen vragen mij, wat ga je daar doen? Ik heb geen idee. Waarom naar Bali? Ik heb geen idee.
Leuk, hè?
Ik ga het gewoon doen.
Nou.
En ik heb met mezelf de afspraak, als ik eerder terug wil komen, doe ik dat toch gewoon. En als ik langer wil blijven, doe ik dat ook.
Maar je hebt natuurlijk wel het geluk dat jij waarschijnlijk, denk ik, dan de financiële middelen hebt om dit te kunnen doen.
Ja, en anders zou ik het nog doen.
Zou je het nog doen? Ja.
Ja.
Maar hoe dan?
Ja, dat weet ik niet.
Dat komt dan wel.
Ja, dat vertrouwen heb ik in het leven. Ja, dus heel veel mensen zeiden, ook toen ik mijn baan opzegde, toen zeiden heel veel, ik werkte bij een arbeidsdienst, zeiden heel veel bedrijven, dachten ze, oh, dat zou ik ook willen. Wat jij nou doet, gewoon in die vrijheid stappen, iets voor jezelf creëren. Ik zei, en waarom doe je dat dan niet? Ja, mijn kinderen studeren nog, mijn hypotheek. En zo kreeg ik allerlei financiële redenen. En toen dacht ik, wauw, wat zetten we onszelf vast in ons denken. Het is niet dat ik maar een of andere hobby heb en dat ik geen geld nodig heb om van te leven. Of dat ik nou een gigantische buffer heb, maar dit past me niet meer. Ik word cynisch, ik moet gaan. Dus ik ben gegaan en dat is 17 jaar geleden. Dacht ik, zoiets.
Mm.
Nou. En maar allerlei mensen hadden ook dat verlangen toen ik mijn afscheidsrondje maakte. En nu heb ik dit verlangen en ik ga gewoon.
Maar wat die mensen zeggen is natuurlijk in het patroon waarin we leven, hè, in het systeem waarin we leven, natuurlijk een hele logische reactie. Hè? Ik heb een hypotheek, mijn kinderen studeren nog, kost allemaal bakken met geld. Maar zeg jij dus eigenlijk, als ze het toch hadden gedaan, stel nou dat een van die mensen met kinderen en hypotheek en school gezegd had, ik stap eruit en ik volg mijn pad, want ik voel dat ik een ander pad moet gaan lopen, dan was het toch goed gekomen, zeg
dat
jij.
Weet ik niet. Ik zeg alleen maar wat ik doe.
Jawel, maar het kan toch niet zo zijn dat dat alleen maar voor jou en mij werkt? Dat is dan toch een universeel gegeven, of niet? Alleen we zijn angstig voor...
Ja,
tekort.
We laten ons inderdaad heel vaak terughouden door angst. Ja.
Ja.
En dat is het mooie, Michiel. Ik zeg niet dat de angst niet reëel is, hè? Maar angst houdt ons wel gevangen. En wat ik aan het leren ben, is om altijd in vertrouwen te blijven. Ja. Ja. En het gaat niet makkelijk worden op Bali. Dat weet ik zeker. Er gaan dingen op mijn pad komen die ik moeilijk vind. Ik ga mijn man vreselijk missen. Ja. Nou, die voel ik nu wel hoor, als ik dat zo zeg. Ik denk van, wow, ik zal in dat vliegtuig zitten en denken, waar ben ik aan begonnen? Ja.
Maar het is oké.
En ik ga het toch doen.
Ja.
En ik voel dat ik word geroepen. En ik weet niet waar naartoe. Gewoon voor mezelf, om dan lekker uit te rusten. Ik heb ook geen reisschema. Ik heb alleen maar een plek waar ik voorlopig ga slapen.
Zo,
tussen
mooi.
De rijstvelden in de buurt van Ubud. En heel veel mensen zijn enthousiast en zeggen, oh, dat wordt fantastisch, Bali. Maar dat zijn hun plaatjes.
Ja.
Ik weet niet hoe het voor mij gaat worden.
Nee.
Ik weet alleen maar dat ik er naartoe ga.
Super vet.
Ja. Ja. Dus ik volg mijn eigen impulsen, waar ze ook vandaan komen. En dat gun ik iedereen. En ja, weet je, dan kan zijn dat er van alles in de weg staat. Je angsten, ja.
Elise, je hebt geen mooier verhaal kunnen vertellen als dat ik gewenst had.
Ja.
Prachtig. Wanneer kom je terug? Want dan kom je gewoon hier weer.
Ja, ik vermoed half september.
Ja, leuk.
Ja.
Nou, dan hoop ik dat ik hier nog mag zitten.
Ja.
Tegen die tijd. Ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal dan.
Ja.
Wat het opgeleverd heeft.
Ja, en nu ga je naar een afronding, hè?
Ja.
En ik heb helemaal niet het gevoel dat ik heb kunnen vertellen wat ik echt wilde vertellen.
Dat meen je niet?
Ja, dat meen ik.
Missen we nog iets dan?
Jazeker.
Nou, vertel.
Nou.
Wat zijn we vergeten?
Ja, weet je. Wat ik zou willen vertellen is, wij zijn veel meer dan dit fysieke lichaam. Maar er zit heel vaak ruis. Heel vaak, we zijn te druk. Ook met dingen vinden van anderen. Ook met ons werk. En verwachting van anderen tegemoetkomen. Maar er is hulp. In dat proces heb ik zoveel geleerd, dat ik nu ook gewoon naar Bali durf te gaan. En ook daar wil ik gewoon als een soort, ja, helemaal afgestemd op mezelf en op dat veld wat groter is dan mijzelf, mijn impulsen volgen. En dan klopt het altijd. En iedere ontmoeting, iedereen en alles wat ik ga tegenkomen op mijn pad, of dat nou fijne of nare dingen zijn, helpen mij om me verder te ontwikkelen. Om mijn vleugels uit te slaan.
Ja, precies.
Als ziel. open your wings and you will know who you are.
Misschien is het leuk om dan tot slot even, tenzij je nog andere dingen wil vertellen, om die, jij noemt dat de hoe, hè?
De you. Ja, de you. Dat zijn twee letters, ja.
En hoe gaat dat? Dat helpt jou echt, hè?
Ja, dat helpt me heel erg. Wil je het samen doen?
Ja, is goed.
Ja?
Wat
je moet doen is, als je het prettig vindt, dan richt je je aandacht in ieder geval naar binnen. Ik sluit dan altijd mijn ogen, maar kijk maar even wat jij wil doen.
Mm-hmm.
En ik richt mijn aandacht op dat derde oog, dat plekje zo tussen je wenkbrauwen iets hoger. En daar richt ik mijn aandacht op. En denk ondertussen aan iets of iemand waar je heel veel van houdt. En voel hoe je hart dan volstroomt met liefde. Een hele oude klank. En het is van niemand. Het is dient iedereen.
Gebeurt er dan eigenlijk?
Ik word heel helder. Ik weet niet of jij iets ervaart. Het is de eerste keer dat je het ziet.
Ja, ik vind het nu nog ongemakkelijk omdat ik in deze setting zit natuurlijk.
Ja.
Maar,
nou, op het moment dat ik het even niet meer weet, dat ik een enorm dilemma heb of ik ben geraakt of ik wil me. Ja, dan zie ik dit innerlijk. Dus stel dat ik zit aan tafel met een klant en ik denk echt, wow, wat gebeurt hier? Zink ik mijn stilte. En dan is het net alsof ik even losga van de situatie. Alsof ik, ja, je kunt zeggen, naar het balkon. Naar een ander perspectief. En ineens als ik mijn ogen open, of dat doe ik dan met mijn ogen open, hè? Als ik in een gesprek zit en ik vind het moeilijk, dan gebeurt er iets. Ik heb een meegemaakt met een klant en ik had iemand gecoacht en die manager, die man had hele stap, grote stap zit, die was aan het hakken. En ik was heel erg, ik schrok van haar reactie. En ik schoot ook in mijn oordeel en toen dacht ik, wow, dit gaat niet helpen. Want ik verstrakte. Dus ik ging innerlijk de you zingen. En ik was stil. En zij praatte gewoon door met elkaar. En ik keek naar haar en ik voelde zoveel compassie. En ik zei tegen die manager, dit is voor jou ook een lastig traject, hè? Ik zie dat je ermee worstelt. En ze keek me aan. En ze barstte in huilen uit.
Oh ja.
En vanaf dat moment liep het gesprek heel anders. En we gingen alle drie heel blij naar buiten, die ruimte uit. En hij was van zijn coach direct af en zijn functioneren, dat kreeg een hele andere wending. Dus zij kon ook heel erg contact maken met de stappen die hij wel had gezet. En dat de zwaard van Damocles ging boven zijn hoofd vandaan. Zij wilde zich heel erg erkend en gezien en wilde daarna met mij verder praten. En zo gebruik ik de you dus op allerlei momenten om mezelf even te resetten en met een frisse blik vanuit een ander bewustzijn naar die interactie te kijken. Ook als ik thuis, hè, in contact met mijn dochters, als ik merk van wow, ik begin een beetje scherp te worden, ik ben niet helemaal, het is niet helemaal fair of ik ben geraakt. Dus zeg ik, goh, ik ga eventjes naar boven en dan ga ik naar mijn slaapkamer, zing to you. En dan stap ik weer helemaal fris en fruitig terug in mijn gezin.
Nou, een mooie tool.
Ja, hè? Geweldig. Ja. Iedereen kan hem gebruiken. Er is ook een app.
Eigenlijk is het een soort reset moment, hè?
Het is
bijna.
Ja, enorm. Dus ik ga naar een ander bewustzijn.
Uit het hoofd.
Ik ga uit het hoofd, ik noem het zielsbewustzijn. Ik kijk met een andere blik, kijk ik naar de situatie. En er verandert in ieder geval iets in mij. En er zijn mensen die zeggen, ja, er verandert ook iets. Je verandert ook het trillingsniveau in dat gesprek met die manager. Of in die interactie met je moeder of met je kinderen. Ik gebruik het ook als ik van de ene naar de andere afspraak rijd. In de auto, over de boxjes, de you. Het is een app, 20 minuten, iedereen kan hem downloaden. Je in de Google Store of de apps, ik heb dat, nou goed, in de Apple Store. De U, dus de H en de U. En Eckencar. Als je dat intypt, dan krijg je hem. Dus Eckencar is Eckencar. Dat is mijn spirituele pad, pad van spirituele vrijheid. En de U-app, daar staat 20 minuten U in. Dat is een prachtige klank.
Nou, daar ga ik eens even naar kijken.
En allerlei oefeningen.
Ja, mooi zeg.
Ja.
Hmm.
En je hoeft daar niet gelovig voor te zijn. Je hoeft daar niet een ander pad voor te kiezen. Het is beschikbaar voor iedereen.
Ja. Eigenlijk ben ik dat nog vergeten te zeggen bij andere podcasts die ik gedaan heb. Maar nu denk ik er in één keer aan. Dat geldt eigenlijk ook voor alles wat wij nu verteld samen hebben en besproken hebben. Geloof er vooral niks van, maar probeer eens te voelen of het ergens resoneert, weet je wel. Want als je het moet gaan geloven, zit je weer in je verstand. Dat werkt niet.
Nee, dus daarom heeft het ook geen zin als ik dingen ga zeggen over andere mensen, of dat voor hun zou werken.
Nee.
Dit is mijn pad. Ik ben heel blij met dit pad. Wat ook nog heel bijzonder is, mijn man, met wie ik al 27 jaar samen ben, die heeft hier allemaal niks mee. Maar met de Eckenkar en met het zingen van de You. Maar die zegt wel af en toe tegen mij: goh, Lize, wordt het niet meer eens tijd dat je een Eckenkar gaat? Het zegt je al 10 jaar niet meer, want het is steeds meer een in mijn dagelijkse zijn geïntegreerd. Maar als het dan niet zo lekker met mij ging, zei hij: nou, misschien moet je weer eens een Eckenkar. Want het gaat niet zo heel erg goed met jou, hè? Hij ziet wat het me brengt en wat het verschil het mij brengt in dit leven. En dat is ook wel waarom die ook zoiets heeft. Joh, weet je, doe vooral je eigen ding. Ga naar Bali. En kijk wat het je brengt.
Maar vind je het niet moeilijk dat jouw partner dat dan niet heeft?
Ik heb heel vaak verlangd dat hij ook op het spirituele pad staat. Maar het is het pad van spirituele vrijheid. En dat gun ik iedereen. Vrijheid.
Wat het ook is.
Wat het ook is. En hij voelt het op een andere manier in dan ik. Maar hij gunt mij ook dat ik mijn dingen doe in het leven. En ik gun hem het zijne. En misschien gaan we elkaar ontmoeten op Bali. Misschien ook helemaal niet. Want hij zegt ook, want we gaan elkaar vreselijk missen. Iedere ochtend hebben we zo'n knuffel van, dan ga ik je missen. En hij zegt, ja, ik jou ook. En hij ziet dat ik dit te doen heb.
Maar dat is al heel mooi, hè?
Dat is prachtig.
Ja, joh. Elize, mag ik hem nu wel afsluiten?
Ja, je mag hem nu afsluiten.
Super,
ja,
bedankt.
Ja, alsjeblieft.